Goed, het thema voor vanavond is dus persoonlijke omgang met God. Nou, we hebben het er al veel gehad vandaag over dat wat we allemaal gemeenschappelijk hebben. Over de eenheid die we samen mogen beleven als christenen. Als gemeente van Christus, als het lichaam van Christus. Maar het komt allemaal voort uit de persoonlijke relatie die we met God hebben. Dat is het prachtige, dat je vanuit die persoonlijke relatie elkaar mag kennen en mag herkennen in Christus. Het is een zegen dat wij dit weekend ook een heel aantal nieuwe mensen leren kennen. Broertjes en zusjes. En eigenlijk hebben we elkaar nog nooit gezien, althans velen niet. En ik ken elkaar al jaren. Want we bidden elke avond tot dezelfde Vader. Tot dezelfde God. En dat ervaar je dan als je in zo'n weekend bent, dat je hoeft maar even met elkaar te praten en je zit op diezelfde golflengte. En dan merk je, hey, dat wat ik persoonlijk mag beleven, dat beleef jij ook persoonlijk. En we mogen dat in zo'n weekend samen delen. En toch zou ik een streep willen zetten onder dat woordje persoonlijk. Want wat is het geweldig dat God nooit in gesprek is als jij bidt. Dat je nooit hoort, er zijn nog 10 wachtende voor je. En dat je altijd onmiddellijk die contacten, die relatie met God mag ervaren. Dat Hij jouw persoonlijke Vader is. God de Vader. En dat de Heer Jezus ons ook leert om Hem zo aan te spreken. Onze Vader die in de hemel zit. En het kan best zijn, ik sluit dat niet uit, dat er van jullie zijn die zeggen, nou daar heb ik het nou juist zo verschrikkelijk moeilijk mee. Ik geloof wel in de Heer Jezus en ik kan ook de Heer Jezus wel aanspreken. Maar ik vind het altijd zo moeilijk om God aan te spreken als Vader. En dat komt dan vaak voort uit de opvoeding vanuit een vader die misschien niet echt een vader was voor je. En dan blijft dat beeld als een beschadigd beeld in je leven, ook in je geloof. Maar je mag weten dat God een vader is die zo voor je zorgt en die je zo enorm lief heeft. Die ook verlangt naar dat vader en kind relatie. Die daar ook alles aan zal doen om dat tot stand te brengen. En dat is iets waar we over mogen nadenken. Datzelfde, dat geldt ook voor het feit dat je Jezus Christus als je persoonlijke heiland en verlosser mag kennen. Dat je persoonlijk mag weten. En ik kan het niet genoeg onderstrepen om dat te laten doordringen in je eigen hart en ook in mijn hart. Steeds weer opnieuw. Hij is mijn heiland, mijn verlosser, mijn hoge priester. Hij is mijn Heere en mijn God. En die is Jezus Christus. Ik zette van de week, omdat het me ineens zo aansprak, op Twitter de uitspraak van: mijn geloof is niet een verhaal. Mijn geloof is ook niet een indrukwekkend moment, maar mijn geloof is Jezus Christus. Ik heb een levende relatie met een persoon. En die persoon is mijn heiland en mijn verlosser. En wat geweldig dat we dat ook mogen betrekken op de Heilige Geest. Dat je een persoonlijke relatie hebt met de Heilige Geest die in jou woont, in jou blijft, tot in eeuwigheid. Die nooit meer wijkt uit je leven. Ook als je verkeerde wegen gaat soms, dan blijft de Geest van God in je en Hij wil alleen maar die persoonlijke relatie nog sterker maken. En daar gaan we iets van doorgeven, ook vanavond. Nu, gebed is de weg tot de gemeenschap, tot de omgang met God. Dat doen we via het gebed. En het is zo bijzonder dat je mag bedenken dat je bidt thuis in je kamer en je weet dat je gebed gehoord wordt, of het verhoord wordt, ligt aan de wil van God. Maar God hoort elk gebed. Hij hoort mijn stem. Daar hoef ik zelfs niet voor te schreeuwen. Daar hoef ik zelfs niet eens woorden voor te gebruiken. Als ik bedenk aan Jona, waarvan we lezen dat hij in de ingewand van een vis is. En dan staat er, en hij gedacht aan de Heere. En dan staat er gelijk achteraan, en God verhoorde zijn gebed. Dat betekent dat ook je gedachten een gebed kunnen vormen naar God. En God verstaat van verre onze gedachten. Ja, dat is zo'n bekende tekst. Maar als je erover nadenkt, dan denk je van, wat een wonder is het toch dat God mijn gedachten kent. En als die zich vormen tot een gebed, dat het dan bij God aankomt. En dat God het hoort. Nu, wat een geweldige gedachte is het, als je dat leest in 1 Korinthe 1 vers 9. God is getrouw door welke gij geroepen zijt tot gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Here. Dat betekent dat gebed wordt uitgedrukt als gemeenschap, als eenheid, volkomen eenheid met God. En dat is iets wat ons zo enorm verheugt. God wil dat. God heeft ons daartoe geroepen. Dat betekent dus dat God ons roept om zo één te zijn met hem. En nogmaals, ik kan dat blijven zeggen, omdat me dat zo diep indruk maakt op mijn leven. Dat het mogelijk is dat God gemeenschap zoekt met jou en met mij persoonlijk. En dat die relatie daarom ook persoonlijk is. Nu, als dat van zulke grote waarde is, dan begrijp je wel dat de tegenstander van God er alles aan zal doen om je juist aan te vallen op het gebed. Iemand zei dat ook tegen me in een gesprek dit weekend. Hij zei, ik word zo aangevallen in mijn gebed. Ik heb het daar zo moeilijk mee. En er zijn allemaal dingen, en hij noemde er een paar, en ik begon een beetje te glimlachen. Ik zei, nou, dat staat morgenavond, als we daarover gaan spreken, ook op het scherm. Precies de punten die jij noemt. En het is zo geweldig dat God iemand dat laat uitspreken en mij dat al gaf in mijn hart in de voorbereiding. Nu, ik weet zelf hoe moeilijk het is om te bidden en te blijven bidden, om te volharden. Waarom? Omdat Satan elke keer weer opnieuw me aanvalt, juist in mijn gebed. Niet eens in allerlei dingen die ik doe, althans minder, maar juist in het gebed. En je moet daar rekening mee houden. Je moet er van uitgaan. En daarom wil ik je ook een aantal handvaten geven om die weerstand tegen te gaan, als het ware tegen te houden, zodat je gebed nog meer gemeenschap gaat worden met de Heere God. Nu Christus, is niet zelfs, maar dat moet zelfs zijn, maar ik heb zo snel die dingen gemaakt vanmiddag, dus er zitten een paar kleine foutjes in. Christus zelf, het grote voorbeeld van de persoonlijke omgang met God. Christus had een persoonlijke relatie met de Vader. En ik heb daar een paar dingen van opgeschreven. De Heer Jezus had een plek waar hij van hield. Een plek waar hij zich zo vaak terugtrok in stilte. En die plek was de Olijfberg. Ik ben daar zelf heel vaak geweest in mijn leven als reisleider. Ik denk dat ik zeker met 1000 mensen naar Israël geweest ben, zo alles bij elkaar berekend. En er was één moment wat ik nooit vergeet. God had het zo in mijn hart gegeven toen ik dat las. Dat de Heere Jezus steeds weer naar de Olijfberg ging om te bidden. En toen dacht ik, wat zou het geweldig zijn om eens een keer met een hele groep mensen met wie we reisden, midden in de nacht op te staan en dan die nacht eens door te brengen op de Olijfberg en daar een bidstond te houden. Nou, een aantal mensen die vonden dat niks, want die waren al moe, maar er gingen 20 man mee. En we zijn met z'n 20 in alle stilte de Olijfberg, we zaten er vlakbij in een hotel, opgegaan. En we hebben gezegd tegen elkaar, laten we nou niet praten onderweg. Laten we gewoon stil zijn en laten we ons richten op God. En toen kwamen we op die plek en we hebben gezegd, nou, laten we nu op de top van de berg met uitzicht over Jeruzalem, laten we gaan bidden zoals de Heer Jezus bad voor Israël en met name voor Jeruzalem. En het geweldige was dit, dat die bidstond die liep zo uit, dat toen we klaar waren, toen was net de zon opgegaan. En we keken onze ogen uit. Die hele stad was in goudkleur van de zon. En het was zo bijzonder dat het ons allemaal aansprak. Maar het was voor ons een heilig moment te weten, dit is de geliefde plek van de Heere Jezus, een vaste plek zelfs, waar hij elke keer zich terugtrok. En hij bad tot de Vader. En waarom heb ik dat er nou opgezet? Nu, om jou te zeggen dat het zo ontzettend belangrijk is, als je die mogelijkheid hebt om een vaste plek te hebben voor je stille tijd. Een vaste plek waar je elke keer weer opnieuw je knieën mag buigen en tot God mag gaan in gebed. Dan ga je van zo'n plek houden. Ik deed dat ook altijd als ik met vakantie was. Dan ging ik 's morgens soms heel vroeg weg en dan liep ik ergens naartoe. Soms was het ergens in een bergspleet dat ik ging zitten, niet gestoord worden door niets en dan alleen maar stil worden voor de Heere. En van zo'n plek ging ik in die vakantie houden. Elke morgen ging ik er naartoe. En ik zou het missen als ik een dag zou overslaan. Het is soms zo waardevol om een plek te hebben waar je elke keer weer opnieuw een ontmoeting hebt met de Heere. Hij zonderde zich af van de scharen en de discipelen. Hij ging in eenzaamheid, staat er, de berg op. En die eenzaamheid, die deelde hij dan met zijn Vader. Het was net alsof hij om nieuwe opdrachten vroeg en zegt, Vader, wat is uw wil waarvoor ik gezonden ben? En elke keer die gemeenschap te onderhouden met zijn Vader. Nu een paar belangrijke dingen voor ons gebedsleven. Neem alsjeblieft tijd om te bidden. Ik weet niet hoeveel tijd je neemt per dag, maar wat is het goed om veel tijd te nemen voor gebed. Het is al jaren geleden dat Lydie en ik besloten om te zeggen, waar we ook naartoe gaan, hoe vroeg we ook op moeten, we staan altijd 2 uur voordat we de deur uit moeten op. Dus moet ik om 7 uur de deur uit, dan staan we om 5 uur op. Moet ik om 10 uur de deur uit, dan sta ik om 8 uur op. Nou, meestal is het wel 7 uur. Maar weet je, altijd minstens 2 uur. Om je aan te kleden, om rustig te eten, te douchen, maar vooral een uur te nemen, alleen maar voor gebed. Of stil te zijn voor de Heere God. Niet gehaast, maar altijd in die rust komen, want als je niet in de rust bent, kan je die gemeenschap met God niet goed ervaren. Dus neem de tijd. En wat is goed om te doen, Matteüs 6, heel praktisch. Wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit de deur. Dat is heel goed om de deur te sluiten in een afgesloten ruimte waar je niet gestoord wordt en bid tot uw Vader in het verborgene. En de Vader in het verborgene die weet wat je nodig hebt. Sluit de deur. Ik weet van mijn vrouw en zij weet het van mij, precies de momenten dat we niet gestoord kunnen worden, omdat we dan in gesprek met God zijn. Ik hoef de deur niet op slot te doen, ik doe hem wel dicht. Maar ik hoef hem niet op slot te doen, maar de deur sluiten en zeggen, ik wil alleen met God zijn, ik wil ook niet gestoord worden. Waarom? Om datgene wat ik net aan het begin zei. Als je ergens op aangevallen wordt door de duivel, dan is het op je gebed. En daarom moet je zorgen dat de duivel geen voet krijgt. Dan die merkwaardige tekst, althans, die was voor mij heel merkwaardig toen ik daar voor het eerst mee geconfronteerd werd. Ik was nog maar nauwelijks tot geloof gekomen en toen las ik in de Bijbel, bid zonder ophouden. Ik nam het zo letterlijk dat ik dacht, nou, is dat nou het christen zijn? Ik heb nergens geen tijd meer voor, ik moet alleen maar bidden. Tot overmaat van ramp las ik ook nog Psalm 1, dat ik de wet moest overdenken bij dag en nacht. Ik dacht, je kan niet eens meer naar bed als je christen bent. Totdat iemand gelukkig tegen me zei, nou, bidden zonder ophouden, dat betekent simpel bidden in regelmaat. Dan gaat het altijd door. Dan kan je zeggen, nou ik bid eens in de 14 dagen, dus dat is het regelmatig. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Bidden zonder ophouden is eigenlijk een constante gemeenschap met God. En te zeggen, nou, elke morgen of elke avond neem ik tijd om te bidden. Bidden zonder ophouden en dank God in alles. Gelukkig staat er niet dank God voor alles, want het zou een beetje moeilijk zijn, denk ik. We zeggen van, nou, daar ben ik helemaal niet zo dankbaar voor. Daar ben ik ook niet zo blij om dat ik dat op mijn weg krijg. Maar dank God in alles. Dat betekent dat je God mag leren danken, zelfs in de allermoeilijkste situaties van je leven. Dat God het toelaat, daar ben je niet zo blij mee. En toch zeggen, maar Heere God, ik wil u danken. Ik wil dat leren. Nou, al die dingen hebben te maken met een persoonlijke omgang met God. Nu, we weten dat bidden niet zo gemakkelijk is. Bidden, dat is iets wat je moet leren. Toen de Heer Jezus met zijn discipelen onderweg was van Filippi naar Jeruzalem. Filippi dat lag helemaal bovenin. En hij was onderweg en ineens stopte hij en hij gaf ze onderwijs. En er was ook een moment dat hij in gebed was. En ik dacht bij mezelf, wat zouden die discipelen nou gezien hebben of gehoord hebben over het bidden van de Heer Jezus, dat als die klaar is met bidden, dat ze zeggen, Heere, leer ons bidden. Het moet toch wel een heel indrukwekkend iets zijn geweest. Of die bad met open handen, met een opgeheven hoofd, ik weet het niet, dat staat er allemaal niet. Het staat alleen dat hij bad. En het werkte zo aanstekelijk, dat ze zeggen, Heere, leer ons bidden. En bidden moet je inderdaad leren. Ik vind dat altijd zo prachtig bij kleine kinderen, als ze voor het eerst gaan leren bidden. Natuurlijk, je kan ze een kindergebedje leren, een formuliergebedje. Maar ik weet wel, bij ons was het vaak anders. En bij ons bedoel ik bij mijn schoonzusjes en mijn zwagers, waar al die kindertjes opgroeiden. En dan zei ze altijd, nee, ik laat mijn kinderen een vrij gebedje bidden. Ik hoor het hem nog zeggen, als jongetje van 3 jaar, Heere God, dank u wel voor mijn hamer en voor mijn spijkers, dat ik elke dag kan timmeren. En ik denk, ja, dat is nou een kindergebedje. Dat je gewoon maar tegen God zegt waar je blij mee bent, en dat je dat ook maar gewoon naar de Heere God uitspreekt. Het is soms zo goed om dat gewoon maar aan een kind zelf over te laten. Je kent wel dat verhaaltje, denk ik, van dat kind, wat het nog makkelijker maakte, en die begon te bidden, A, B, C, D, E, F, G, A, en hij ging door tot Z. En zijn vader zei, wat doe je nou? Hij zei, nou, ik geef de Heere God maar het hele alfabet, kan hij er zelf een gebed van maken. Ja, zo kan het ook, maar zo leren wij het ook, ja, maar niet. Maar bidden is wel iets wat je moet leren. Bidden in een bidstand. Jongen, jongen, dat is een gevoelig punt. Want ik denk dat er misschien ook wel hier onder jullie zijn die zeggen, nou, ik vind het maar moeilijk om hardop te bidden in een bidstond. Nou, ik zal je vertellen hoe het bij mij ging. Toen ik voor het eerst, ik was nog maar net tot geloof gekomen, toen kwam ik in een bidstondgroep. En ik moest er niet aan denken om hardop te bidden waar iedereen bij was. En tot overmaat van ramp zegt de leider, nou zullen we het zo doen dat we in een kring bidden. Dus als je aan de beurt bent, dan spreek je het maar uit voor de Heere God. En hoe dichter het bij kwam, het zweet brak me uit aan alle kanten. En ik wou maar het liefst weglopen. En toen ineens bad de jongen die naast me zat, dank u wel Heere voor deze fijne avond, amen. En ik zei, dank u wel Heer voor deze fijne avond, amen. Met een zucht van verlichting, het was voorbij. Nou, zo begon het, maar het was wel het eerste gebed. En weet je, van daaruit is toch die vrijmoedigheid gekomen. Ik hoor zo vaak dat mensen zeggen van, ja, nou wil ik ergens voor bidden en dan bidt hij ervoor. Ja, nou weet ik niet meer waar ik voor moet bidden. Nou weet je, het is goed om iets in je gedachten te nemen waarvoor jij bidt en waar je zeker van bent dat een ander er niet voor bidt. Dan heb je in ieder geval stof tot gebed. Je kunt het ook leren om hardop te bidden door als je thuis alleen bent. Altijd hardop te bidden. Dan leer je ook je eigen stem verstaan. Dan leer je ook om woorden te vormen. Hardop bidden is zo ontzettend belangrijk. Weet je waarom? Dat geeft je een stuk vrijmoedigheid. Als ik denk aan die vrouw, het schiet me nu ineens in mijn gedachte, wiens man was overleden. En ze was zo verdrietig. Ik kende haar man niet. En ik zei, was je man ook een gelovige? En toen zei ze, ja, dat weet ik eigenlijk niet. We deden altijd wel onze ogen dicht als we gingen bidden, maar we hebben ons nooit uitgesproken. Ik zeg, hoe lang waren jullie dan getrouwd? Ze zegt, 48 jaar. En dan weet je nog niet of je man gelovig was, omdat je nog nooit hebt horen bidden door woorden uit te spreken dat wat er in je hart is. Weet je, de zegen is dat je elkaar hoort en dat je weet. En je hoort soms wat de nood is van iemand die bidt. En je gaat die nood overnemen, je neemt dat mee. En je zegt, daar wil ik ook voor gaan bidden. En dat doe je weer in je persoonlijke relatie met God. Er zijn heel wat gebedsmoeilijkheden. Nou, die zijn me ook dit weekend al aangegeven. Mijn gedachten dwalen zo vaak af. Jongen, je bidt voor een zendeling en tegelijkertijd denk je, wat zou die aan doen zijn? Hoe zou het er gaan? Zou het er erg warm zijn in dat land? Oh ja, dat is waar, ik ben aan het bidden. Je bent aan het bidden en je denkt ineens, hey, heb ik nou wel de deur op slot gedaan voordat we naar bed gingen? Heb ik het licht nou wel uitgedaan? Oh ja, we zijn aan het bidden. Wie van jullie heeft er geen last van dat je gedachten afdwalen als je bidden? Ik hoop dat er een paar zijn, maar dan wil ik graag met jou praten, want ik wil het zo graag van je leren. Weet je, dat overkomt je allemaal. Daarom is het zo ontzettend belangrijk om daar iets aan te doen. En wat kan je daar nu aan doen om je gedachten meer erbij te houden als je bidt? Bid niet te lang. Want dan loop je het risico dat je gedachten gaan dwalen. Je kan beter bidden in drie verschillende momenten. Dat je zegt, ik bid voor een paar onderwerpen en ik lees een paar teksten uit de Bijbel. En dan neem ik weer een paar onderwerpen en dan lees ik weer een paar teksten en dan bid ik nog een keer. Gewoon in drie fases. Korte gebeden. Bid vooral, ook als je alleen bent, ik wil dat nog een keer onderstrepen. Bid alsjeblieft hardop. Als je alleen bent. Dan moet je woorden vormen. Je moet zinnen vormen. En dat geeft een veel grotere concentratie. Als ik bid. Dan bid ik ook vaak. Heere God, wilt u zelf gebeden in mijn hart leggen. Maar als ik hardop bid. Kan ik veel beter mijn gedachten erbij houden. Je moet het maar gaan doen. Als je het nog niet eerder hebt gedaan. Je kunt ook zeggen, ik ben soms te moe om te bidden. Vergeet nooit die verpleegster die eens de getuigenis gaf. En die zei, nou, ik ben soms zo moe, dan moet ik 2 diensten achter elkaar draaien. En dan kom ik dood en doodmoe thuis. En als ik er dan ook moet bedenken dat ik moet gaan bidden, dan laat ik het vaak afweten. Ze zegt, ik heb het 1 keer gehad dat ik zo moe was, dat ik op mijn knieën viel. En zei, Heere, zegen deze spijzen, amen. En ik ben lekker in mijn bed gekropen en ik ben lekker gaan slapen. Nou weet je, het zit niet in een lang gebed. En als je moe bent, dan weet God dat je moe bent. En dan hoef je geen lange gebeden uit te spreken. Ik denk wel eens, wat is het een zegen dat er korte gebeden zijn. Toen Petrus wegzonk in de zee, omdat hij keek naar de golven, toen zakte hij weg. Veronderstel dat hij een lang gebed had moeten bidden. Ja, was hij wel verdronken. Maar hij riep alleen maar, Heere, red mij. En God stak zijn hand uit en redde hem. Er zijn zoveel hele korte gebeden in de Bijbel, die zoveel waarde hebben. Er zijn ook hele lange gebeden. Kan heel makkelijk onderhouden. Ezra 9... Nehemia 9 en Daniel 9. Dat staan de langste gebeden uit de Bijbel. En die lange gebeden hebben waarde. Daar ligt een lijn in die de moeite zijn om het te lezen voor jezelf. En soms moet je ook echt tijd nemen om lange gebeden te bidden. En als je zegt, ja, maar dan gaan mijn gedachten op de loop. Nu verdeel het dan, zodat je er fases in kunt vinden. Nu, dan staat er, ik heb soms zijn er maar geen zin om te bidden. Weet je wat je dan moet doen? Dan moet je dat tegen God zeggen. Zeg, ja, Heere God, vergeef me, ik heb geen zin om te bidden. Het voordeel is, dan bid je tenminste. Want dan ben je er met God over in gesprek. God is veel liever dat we eerlijk zijn. Alsof we net doen van, nou ja, niks aan de hand. Bidden, als je geen zin hebt, is een moeilijke zaak. Zeg het tegen God. Zeg je, God wilt u me zinvol maken, zodat ik weer ga verlangen om te bidden. Maar dat het gebeurt, ja, dat is zo menselijk. Daarom moeten we elkaar erbij helpen. En moeten we gewoon zeggen, laten we eerlijk zijn tegenover de Heere. Ik bid niet zoveel meer, omdat de gebedsverhoringen zo lang uitblijven. En vergeet niet, als je niet meer bidt, dan ga je die persoonlijke omgang met God missen. En dan mis je zoveel aan zegen. Nu, ik weet wat het is uit mijn leven, dat gebedsverhoringen zo verschrikkelijk lang kunnen uitblijven. Ik heb voor een bepaalde zaak, voor mijn werk waarin ik toen was, 15 jaar lang gebeden voor eenzelfde zaak. En toen kwam het. En toen het kwam, werd ik er 2 jaar later uitgezet. Ik dacht, jongen, daar heb ik daar nou 15 jaar voor gebeden. Weet je, soms duurt het heel lang. Maar is het eigenlijk wel waar dat er zoveel gebeden zijn die niet verhoord worden? Of zou het ook kunnen dat we het niet eens zijn met het antwoord wat God geeft? Je kunt soms om dingen vragen en smeken en zeggen, oh God, wilt u me dat geven? En dat God al 3 keer tegen je heeft gezegd, nee. Alleen dat nee van God, dat zien we niet als een beantwoording van ons gebed. Ik weet niet wat jij zou gedacht hebben toen Maria bij de Heer Jezus kwam en namens bruidspaar en namens alle feestgangers zei, de wijn is op. Het was een erg kort gebed. De wijn is op. Maar Jezus, Maria wist, als ik het tegen Jezus zeg, dan neemt hij de verantwoordelijkheid ervoor over. Dat was een urgente zaak. Het feest was eigenlijk aan het bederven, want er was geen wijn meer. En Maria gaat ermee naar Jezus. Ze gaat ermee naar de juiste plaats. En dan zegt de Heer Jezus tegen de vrouw, wat heb ik met u van nodig? Mijn uur is nog niet gekomen. Nou, als Jezus dat zou zeggen op urgente vragen in jouw gebed en in mijn gebed, dan zouden we denken, zie je wel, bidden dat helpt ook al niet. Ja, maar het gaat erom dat we in ons gebed moeten wachten totdat zijn uur is gekomen. En dat is weer die onderwerping aan de wil van God. Ik heb vaak gezegd, God kan ja zeggen, God kan nee zeggen en God kan ook zeggen dat het de tijd nog niet is. En dat mogen we aan God zelf overlaten. Iemand zei, ik val zo vaak in slaap als ik bid. En toen zeg ik tegen hem, maar hoe bid je dan? Nou ja, meestal als ik achterover in bed ga liggen. Nou, als ik dat doe, dan slaap ik elke keer als ik bid, denk ik. Dat is ook geen houding. Weet je? Er zijn zoveel dingen die je moet leren, die je praktisch moet maken. Als je achterover in bed gaat liggen, ja, dan val je in slaap. Natuurlijk. Neem een houding in waarom dat niet kan gebeuren. Nou, tot wie bid ik eigenlijk? Ja, simpel kan je zeggen, ja, ik bid tot God, ik bid tot de Vader, ik bid tot de Heer Jezus. Ja, maar tot wie bid ik nou eigenlijk? En besef ik eigenlijk wel dat God heilig is? Ik weet niet hoe het jou gaat, maar het overkomt mij zo vaak dat als ik bid, dat ik denk, ja, Heere God, ik wou dat ik woorden kreeg van u om te bidden, want ik kom woorden tekort. Ik weet gewoon niet hoe ik het moet zeggen. En dan ineens dan komen we daar die geweldige woorden, dat de Heilige Geest ons te hulp komt in onze gebeden. En dan gaat de Geest van God in jou bidden. Weet je hoe dat soms gebeurt? Dan is het net of je zelf niks meer hoeft te zeggen. Dat je soms ook niet meer niks kan zeggen. Het wordt dan zo stil. En dan heb je het gevoel van de Geest van God neemt het gebed over. En hij bidt voor mij tot de Vader. De Heilige Geest komt je te hulp in je bidden. Nu, we hebben het gezegd gisteren. God is niet ver weg. God is niet zo ver weg dat ik als het ware naar de hemel moet opstijgen om tegen God te spreken. Nee, God is niet ver weg. Maar je moet jezelf dat bewust maken, dat God niet ver weg is. Ik las dus van een Joodse man die de gewoonte had om altijd een meter vanaf een lege stoel neer te knielen. Altijd met de gedachte, God zit op deze stoel. God is zo dichtbij. En God kan ik aanspreken. Weet je, je moet het jezelf bewust maken. God is hier. En ik mag zomaar tegen hem spreken. Niet denken van, ja, zal mijn gebed wel aankomen in de hemel. God is hier. Maak het je bewust. Wie van jullie wilde even lezen wat er staat in Psalm 62 vers 2 en 3? Misschien wil iemand dat even opzoeken en even hardop lezen. En misschien wil iemand anders Psalm 24 even opzoeken. Dan gaan we die tekst even hardop lezen. Psalm 62 vers 2 en 3.
Mijn ziel is stil voor God. Van hem is mijn heil. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil. Mijn veilige vesting. Ik zal niet al te zeer wankelen.
Mijn ziel is stil tot God. Vanmorgen in de bidstond begonnen we met aanbidding. En Arja zei terecht, aanbidding dat is tegen God zeggen wie die is. Maar als je dat doet, dan maakt dat je innerlijk zo stil, omdat je ervan onder de indruk komt. Ik wil dat voorbeeld noemen, misschien ken je het wel, van die twee predikers die zo door God gebruikt werden wereldwijd en die elkaar nog nooit hadden ontmoet. En toen ontmoetten ze elkaar in Engeland op een conferentie. En ze waren zo verheugd, ze hadden zoveel over elkaar gehoord en gelezen. En toen zei die ene prediker tegen de ander, joh, zullen we tijd nemen vanmiddag om samen te bidden? En ze hadden er allebei naar uitgezien. En voordat ze op hun knieën gingen, zei die ene prediker tegen de ander van, joh, vind je het goed als we gaan bidden dat ik dan begin? Natuurlijk, zei hij. En ze knielden neer en ze werden stil voor God. 2 minuten lang. 5 minuten lang. En die ene prediker dacht, ik zal hem toch wel goed begrepen hebben dat hij wilde beginnen. En die begon al te twijfelen. En na 7 minuten zei die prediker, o God. Meer niet. O God. Als een aanbidding dat hij zo onder de indruk was gekomen. In die stille aanbidding van de grootheid van God. Weet je, aanbidding is, hem komt stilheid toe. Stil zijn voor God. Mij heeft dat geleerd. Om in mijn gebed elke dag weer een periode in mijn gebed te hebben, waar ik alleen maar stil wil zijn. Waar ik alleen maar wil denken en mijn aandacht wil richten op God. En die stilte spreekt me zo enorm aan. Waarom? Omdat het een stilte is geworden van aanbidding. U komt stilheid toe. Wat kunnen we vaak maar moeilijk stil worden. We bidden en we hebben een hele waslijst van wensen. En dat mag hoor. Je mag al je wensen en gedachten bij God bekendmaken. Dat mag. Maar wees nou eens stil. En zeg nou eens helemaal niks. Gewoon je knieën buigen. En je op God richten. En te vragen wie is hij toch? En je zult merken dat dat zo'n aanbidding wordt in jouw hart en jouw leven. Psalm 24. Wie wil die twee versen voorlezen? Eigenlijk zijn het drie versen.
Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart? Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedriegelijk zweert? Hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil.
Dat is bidden. Bidden, dat is als het ware de berg des Heere beklimmen, zodat je loskomt van alle gewoonten en omstandigheden. Zoals Mozes de berg opging en het hele volk alleen achterliet. En hij klom op de berg en hij stond voor het aangezicht van God. Dat mogen wij ook door de geest van God. Alleen je berg beklimmen, daar neem je geen koffers mee naar boven, denk ik. Je moet alles achterlaten. Dat zie je bij bergbeklimmers ook. Hè? De lichtste kleding van het lichtste materiaal nemen ze mee wat ze mee moeten nemen. Om zo min mogelijk lasten te hebben. Klimmen naar God betekent dat je alles moet achterlaten. Om voor zijn aangezicht te staan. Alleen staat er nog wat bij. Er staat dat ik rein moet zijn van handen en zuiver van hart. Waarom wordt ons bidden zo vaak verstoord? Waarom kan ik mijn aandacht er niet bij houden? Komt het misschien omdat mijn handen onrein zijn en mijn hart onzuiver? Je handen zijn een beeld van je uiterlijke leven. Je hart is een beeld van je innerlijke leven. Dat betekent dat God van je vraagt dat je rein bent, zowel van binnen als van buiten. Als ik dat zeg, denk ik altijd aan die jongen die in Katwijk in de koffiebar bij ons tot bekering kwam. Hij kwam binnen als een wilde man. Als zo'n bos met haar, toen het nog helemaal niet in de mode was. Hij had een overhemd aan waar alleen het onderste knoopje vast zat. Hij zweette aan alle kanten. Hij schopte drie stoelen ondersteboven voordat hij binnen was. En hij ging zitten en legde zijn benen op tafel. En hij dacht dat dat allemaal kon. En we dachten, wat hebben we nou binnengekregen? En hij kwam die avond tot het geloof in de Heer Jezus. Onvoorstelbaar hoe hij tot bekering kwam. Zo radicaal. En een week later hadden we weer koffiebaravond. En de deur ging open. En er kwam een jongen binnen. En ik was dat gewend. Ik liep gelijk naar ze toe. Naar degene die voor het eerst waren. En ik heette hem hartelijk welkom. En hij zegt, ken je me niet meer? Ik zeg, ben je hier dan wel eens meer geweest? Had een blauw pak aan. Had een grijze stropdas aan. Heel kort geknipt haar. Ja, zegt hij, ik ben IJsbrand. Ik ben verleden week tot bekering gekomen hier. Ik zeg, jij? Ik zeg, wat is er met je gebeurd? En toen keek hij me aan en toen zei hij, ja, maar ik heb begrepen, als je christen bent, dan moet het toch aan de buitenkant te zien zijn. En ik dacht, nou, laat ik dan maar een blauw pak uitkopen. Laat ik dan maar een wit overhemd doen. Laat ik dan maar naar de kapper gaan. En ik kende hem niet meer. En toen dacht ik van, wat schitterend dat iemand dat onmiddellijk in praktijk brengt. Net als die man in Loosdrecht die altijd in het zwart liep en zei, dat is de kleur van mijn geloof. Wat een triest iets. En toen kwam hij tot bekering. Ik vergeet het nooit. Ik zie hem in gedachten nog. Hij kwam helemaal in het wit. Had een wit pak gekocht, witte sokken, witte overhemd, witte stropdas. Ik zeg, wat is er met je gebeurd? Mijn geloof is een andere kleur. Hij zegt, ik ben gereinigd door het bloed van de Heer Jezus. Nou, je hoeft dat niet zo daadwerkelijk te veranderen, maar je begrijpt wat ik ermee bedoel. Als je christen bent, moet het toch aan de buitenkant te zien zijn. Gij geheel anders. Je bent niet beter, maar je bent anders omdat je Christus hebt leren kennen. Nu, de berg des Heren moet je beklimmen, maar dan moet je wel rein zijn van handen, van je uiterlijke leven. En wat staat er dan? Als ik dan de berg des Heren beklim, dan staat er, dan mag ik van de Heren, staat in de MBG-vertaling zo mooi, dan mag ik van de Heren een zegen ontvangen en die wegdragen. Dat betekent als ik een ander wil zegenen, moet ik eerst die zegen ontvangen. Ik kan onmogelijk voor jullie tot zegen zijn als ik niet al die tijd in mijn binnenkamer zou zijn geweest om me voor te bereiden, na te denken over het woord wat ik dit weekend zou doorgeven aan jullie. Daarom is die persoonlijke omgang met God zo belangrijk, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Een ander zegenen wil niet alleen maar zeggen van ik hef mijn hand op en ik zegen je. Nee, dan moet je ook een zegen van God hebben ontvangen om die door te geven aan anderen. Weet je, de berg des Heren beklimmen. Nu, er staat in Hebreeën 11 vers 6, want wie tot God komt moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Misschien zeg je, ja, dat is vanzelfsprekend toch? Nee, dat is niet zo vanzelfsprekend. Ik heb het vaak verteld. Ik was een keer op een bidstond. Natuurlijk ben ik wel vaker op bidstonden geweest. Maar ik was een keer ergens op een bidstond. En er was iemand die zo vurig bad. Met een hele harde stem. Zo vurig bad. En hij meende het oprecht voor een zieke vriend van hem. Dat die zieke vriend beter mocht worden. Hij noemde de naam van zijn vriend. En hij kon er niks aan doen. Ik schoot ineens in de lach. Toen was de bidstond afgelopen en iedereen keek mij natuurlijk aan waarom ik gelachen had bij zo'n ernstig gebed. En ik bood mijn excuus aan en ik zeg maar, mag ik misschien ook iets aan die broeder vragen die zo ernstig had gebeden? Ik zeg, weet je dan niet dat je vriend al lang beter is? Hij keek me aan en zegt, is dat waar? En toen zei ik tegen hem, ja, als je bidt voor een zieke, moet je wel af en toe even gaan kijken of die al beter is. Weet je waarom? Anders geloof je toch niet in je eigen gebed. Als je bidt, moet je wel geloven dat God bestaat en dat hij een beloner is van wie je hem ernstig zoeken. Daar moet je eens op gaan letten. Als je gaat bidden voor bepaalde dingen, zeg je, ja, maar geloof ik het nou ook? Ik breng dat wel bij God, maar geloof ik nou ook dat God het gaat doen? En als God het niet doet, dan heeft God er een ander plan mee, zeiden we vandaag. En dat is waar, hè? Maar dat komt er niet op aan of God het verhoort of wel verhoort. Ik moet geloven dat God bij machten is om het te doen. En ik moet af en toe gaan kijken of het al gebeurt. Misschien bid je wel voor zaken die al lang verhoord zijn. Je hebt misschien een belofte gedaan aan zendelingen en zegt van, joh, ik zal voor je bidden. Nou, als je dat beloofd hebt, moet je wel zijn gebedsbrieven lezen. Om te weten of jouw gebed misschien ook verhoord is. Geloven in je eigen gebed. Dat deed toch de psalmist van Psalm 5, vers 4. Heren, des morgens leg ik het voor u neer. En ik zie uit. Ik weet niet of je nog weet wat je vanmorgen gebeden hebt. Misschien zeg je, ja, wat was het ook alweer? De psalmist zegt, wat ik 's morgens voor hem neerleg, daar zie ik naar uit wat God ermee gaat doen. Geloven in je eigen gebed. En dat is iets wat je helpt om een sterkere relatie met God te krijgen. Houding en verhouding. Ik weet niet welke houding jij aanneemt tegenover God in jouw persoonlijke omgang met de Heren. Dat is één opvallend ding. Er staat nergens in de Bijbel iets over zittend bidden. En dat is wat we het meeste doen. Ik lees wel in de Bijbel over knielend, staande, liggend. Maar dan niet achterover in bed, maar voorover in een overgave aan God. Je mag het zelf eens gaan onderzoeken. Bij de broers van Jozef, De broers van Jozef zijn 3 keer bij Jozef gekomen. Moest je op gaan letten hoe ze bij Jozef komen. Ik zal het je voordoen, althans gedeeltelijk. Ze komen de eerste keer en er staat en ze bogen voor Jozef. Gewoon die Oosterse eerbiedige gewoonte. Ze bogen voor Jozef. Gewoon uit eerbied. Toen ze de 2e keer kwamen, staat er en ze vielen op hun aangezicht. Ze knielden voor Jozef. En knielen voor iemand betekent dat je iemand hoge eer geeft. Je erkent iemand die hoger is dan jij. En je knielt neer. En als ze de 3e keer komen, dan werpen ze zich met het aangezicht ter aarde. Lang uit op de grond. Net als priesters in de katholieke kerk. Bij de inwijding tot het ambt lang uit gaan liggen met het aangezicht naar de grond, naar de aarde. Dat is zo respectvol. Dat is zo vol overgave. Dat je zegt, Heer, ik geef me aan u volkomen. Maar je houding wordt bepaald door je verhouding, door je relatie die je hebt, je persoonlijke omgang met God. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het zo verschrikkelijk moeilijk vaak vind om te bidden zonder mijn knieën te buigen. Want het is voor mij zo'n gewoonte om op mijn knieën te gaan. Als mensen soms komen voor een pastoraal gesprek, dan zeg ik aan het eind van het gesprek, zullen we samen onze knieën buigen? Dan kijken mensen je soms heel verbaasd aan. Dat zijn ze helemaal niet meer gewend. En dat is zo'n voortkoming uit de relatie die je met God hebt. Je hebt zo'n ontzag voor God gekregen, dat je zegt, ik wil dat uiten. Weet je, soms is het zo goed om eens lang uit je uit te strekken voor het aangezicht van God en te zeggen, Heer, ik wil het in mijn houding laten zien, dat ik me aan u overgeef. Toen ik daar een keer over sprak in Chili, in een gemeente in Zuid-Amerika, en ik aan het einde van die les de vraag stelde, wat zou nou jouw houding zijn? Toen wist ik niet wat er gebeurde. Mensen waren zo aangesproken, dat de een die ging staan voor God met open handen, de ander knielde neer en tientallen mensen gingen languit op de grond liggen, huilend voor het aangezicht van God in volkomen overgave. Weet je, onze verhouding werkt ook aan onze houding. En welke houding is dat in jouw leven? Weet je, ik vind het zo prachtig om te bidden met open handen. Weet je waarom? Omdat het voor mij, dat is heel persoonlijk, dat is ook goed om persoonlijke dingen te delen, omdat open handen voor mij zo'n enorme betekenis hebben gekregen. Ik heb zoveel jaren zo geleefd als christen, zo gestreden tegen mijn zonde, zo gestreden om het maar goed te doen. En ik leefde ook met de dingen die God me gaf, eigenlijk zo krampachtig. Dat ik dacht, dat heb ik gehoord, dat moet ik vasthouden, dat moet ik vasthouden, dat moet ik vasthouden. Dat vind ik zo schitterend. En de kramp werd steeds sterker. En ineens ontdekte ik dat God op mijn hart wilde spreken. En God moest me zo pijn doen, want hij moest eerst mijn handen openbreken, die krampachtigheid wegnemen, dat ik eindelijk tot overgave kwam. En dan ging hij er ook nog dingen uit wegnemen. Dat was 2 keer pijn lijden. Eerst openbreken en dan ook nog eruit wegnemen. Maar weet je wat er ook gebeurde? God moest me soms pijn doen door me open te breken om me wat te geven. Om me wat te geven. Moest hij me pijn doen. En God doet jou pijn als je zo leeft, zo krampachtig. Daarom is, en het is natuurlijk een symbool, dat begrijp je hopelijk, dat je zegt van, ik moet leren bidden met open handen. Iemand zei, pas in een interview voor de televisie bij Jan van der Bos. Het sprak me zo aan. Die zei, wat ik heb moeten leren is, ik moet alles bij de Heer Jezus brengen en het loslaten. En ze zegt, en als ik het heb losgelaten, dan draai ik mijn handen om en loop ik heel langzaam weer. En ik doe dat om het niet weer beet te pakken. Wat we zo vaak doen, we brengen dingen bij de Heer Jezus en als we het er gebracht hebben, dan pakken we het weer op en we nemen het mee en we gaan weer weg. Nee, zegt ze, ik wil het zo bij Jezus brengen en ik wil zo bij hem weer. Bidden met open handen. Versterk je persoonlijke relatie met God. Dat betekent loslaten. We gaan dat afronden met het tweede punt. Dat is vanmorgen al door Arjan gezegd. Maar ik wil er toch graag iets van zeggen. In Psalm 25, wat is het ook alweer? 25, hè? Vers 14, dacht ik, ja. Er staat in de MBG-vertaling, dat ben ik een beetje gewend om dat al zoveel jaren te gebruiken. Moet je goed letten op wat er staat. Des Heeren vertrouwelijke omgang is met wie hem vreest. Er staat dus niet mijn vertrouwelijke omgang met de Heeren. Er staat dus niet van wat ik innerlijk heel vertrouwelijk, wat ik met niemand bespreek, dat wil ik met hem bespreken. Iets wat zo in mijn hart is, iets vertrouwelijks waarvan ik zeg, Heere God, ik wil het naar u alleen uitspreken. Maar daar gaat het in dit vers niet om. Het gaat in dit vers om des Heeren vertrouwelijke omgang met ons. Kan God vertrouwelijk omgaan met jou? Kan die aan jou dingen zeggen? Alleen aan jou? Omdat je hem ernstig zoekt? Omdat je leeft in de gemeenschap met God? Het heeft me diep geraakt. Ik zal het proberen samen te vatten. Wat er staat in Matteüs 9, dan moet je voor jezelf maar eens leven. De aard van Jezus' werk. Hij ging alle dorpen en steden ging die langs. Om overal het evangelie te brengen. En ineens gebeurt er iets. Ineens ontdekt hij een schare mensen die vermoeid zijn, afgemat zijn, staat er. Omdat ze dwalen als schapen zonder herder. En Jezus is, en dat staat er in de oude vertaling, hij is innerlijk bewogen. Als hij dat ziet. Dat betekent dat Jezus innerlijk stilstaat. Niemand weet dat. Hij staat innerlijk stil. Hij is innerlijk bewogen omdat wat hij ziet. En wat hij ziet is een schare mensen die dwalen als schapen zonder herder. Afgemat, doodvermoeid. En dan ineens, en je leest er bijna overheen, dan ineens merk je dat Jezus behoefte heeft om over zijn vertrouwelijke dingen van zijn hart te spreken met anderen. Het is of Jezus het kwijt moet wat zich beweegt in zijn hart, die innerlijke ontferming. En dan staat er zo simpel, maar dat zeg ik al, je leest er zo overheen. Toen zeide hij tot zijn discipelen. Ik denk dat de Heere alleen maar een vertrouwelijke omgang kan hebben en over hele vertrouwelijke dingen uit zijn hart kan spreken met mensen die discipelen zijn. Want een discipel is iemand die zichzelf verloochent, die zijn kruis opneemt en die achter de Heer Jezus aangaat, die zijn eigen leven heeft verloren. Vergeef me de uitdrukking, Jezus praat niet over zijn innerlijke ontferming en zijn bewogenheid met Jan en alleman. Met zomaar iedereen. Dat doe jij ook niet. Jij vertelt vertrouwelijke dingen ook niet aan iedereen. Dat zeg je soms tegen 1, 2 personen waarvan je weet, die kan ik vertrouwen. Dat heeft Jezus ook. Hij heeft er zo'n behoefte aan om erover te spreken, over die schare mensen die daar dwalen zonder herder. En hij zeide tegen zijn discipelen, de oogst is zo groot, maar de arbeiders zijn zo weinig. Bid erom, dat God arbeiders zou uitstoten in zijn wijngaard. Zijn wij zulke discipelen die zo'n persoonlijke omgang met God hebben, dat God tegen jou zegt, mag ik nou wat tegen jou zeggen? Het is heel persoonlijk. Weet je, het kan zomaar gebeuren dat God tegen jou zegt, mag ik nou met jou eens praten over jouw buren? Want ik heb ze zo lief, ik heb mijn leven ook voor jouw buren gegeven. Mag ik er nou eens met jou over praten? Je woont er zo vlakbij. Zou ja, dit is natuurlijk. God ineens tegen je zegt, je hebt er helemaal niet over nagedacht, dat je ineens hoort van, mag ik nou eens met jou praten over jouw collega? Waar je elke dag tegenover zit op je werk. Mag ik nou eens met jou praten over hem? Ik heb hem zo lief, ik wil zo graag dat hij behouden wordt. Weet je, toen ik dat las, dat Jezus bewogen was over schapen die dwalen zonder herder, werd ik uitgenodigd door mijn buurman, die boswachter is, en die letterlijk tegen me zei, Aad, heb je zin om vanmiddag mee te gaan? We gaan op de Edese hei wilde schapen scheren. Ik zeg, wilde schapen? Zijn die er dan? Ja, zegt hij, sinds een paar jaar zijn die er. Hij zegt, want er was geen subsidie meer voor een herder. En toen hebben ze die hele kudde schapen vrijgelaten. Die dolen daar maar rond. Hij zegt, en die worden gevangen. Die worden in een soort huis gebracht, zodat ze gevangen worden. En wij ze kunnen scheren, want dat moet 1 keer per jaar gebeuren. En ik ging met hem mee en ik wist niet wat me overkwam. Er waren 8 boswachters die dreven die schapen op in een soort fuik en ze werden daar gevangen. En je kon in die ogen van die beesten die angst zien van wat er gebeurde. Nou, ik had dat wel gezien op schaapscheerdersfeest, hoe ze een schaap gingen scheren. Jongen, die herder die legt het op zijn rug en die begint gewoon in alle rust een schaap te scheren, niks aan de hand. 3 boswachters waren er nodig om dat schaap in bedwang te houden, zodat de herder het schaap kon scheren. Binnen 3 jaar. Dat er geen herder was. Miljoenen mensen dwalen tientallen jaren lang in deze wereld als een kudde schapen. Zonder herder. Verwilderd. Angstig. Afgemat. Verzwakt en ze dolen maar rond. Weet je, ik kan me zo voorstellen dat de Heer Jezus, als het gaat om mensen, een grote schare mensen, met ontferming bewogen is. Hij wil er alleen over praten en hij kan er over praten alleen met discipelen. En de vraag is, zijn wij zulke discipelen van Jezus? Tot slot, alleen nog maar even als opmerking, omdat het een heel onderwerp is. Maar in een persoonlijke relatie met God leer je ook om voorbeden te doen voor anderen. En als je niet oppast, dan groeit je lijst zo enorm. Ik begon in het werk van de Heere God fulltime en ik deed 8 huisbezoeken op een dag. En overal waar ik kwam, zei ik tegen mensen, ik zal voor je bidden. Ja, maar ja, binnen 1 week had ik er 56. En die lijst die groeide maar aan. En weet je wat er gebeurde in mijn leven? Ik ging er tegenop zien om te bidden. En ik dacht, nou ja, ik bid dan vandaag maar niet, want moet ik weer die hele lijst afwerken. Je moet ervoor zorgen dat je gebedslijst nooit te lang wordt. Want dat kan storend werken in je persoonlijke relatie met God. Wat je moet doen als je lijst steeds langer wordt, moet je het verdelen over dagen. En dan moet je zeggen, op maandag bid ik voor die en voor die en voor die. En op dinsdag bid ik voor die en voor die en die. En je maakt er gewoon een lijstje van. Dan kan je effectiever bidden dan dat je alleen maar elke dag een aantal namen noemt. Zonder bij na te denken wie het eigenlijk zijn en wat ze nodig hebben. Maar het staat je eigen gebedsleven in de weg. Terug naar het begin. Onze persoonlijke relatie wordt in het allerbelangrijkste uitgedrukt door het gebed. Door het gebed heb ik gemeenschap met God. En als ik die gebedsmoeilijkheden genoemd heb, is dat om jullie gewoon te helpen. En ik hoop dat je er wat aan hebt. Dat je zegt, daar moet ik aan werken. Dat moet ik anders gaan doen, zodat ik meer geconcentreerd raak op de Heer Jezus Christus. Ik hoop dat jouw persoonlijke relatie met God sterker wordt. Dat het mag groeien. En dat je kunt zeggen, nu weet ik wat het is om die diepe gemeenschap met God te ervaren. En als je dat ontdekt, dan gaat God met jou spreken. En zegt, mag ik nou ook iets tegen jou zeggen? Je zegt zoveel tegen mij. Mag ik nou ook wat tegen jou zeggen? En dan geeft God je dingen in het hart waar hij onbewogen is. En dan ziet hij ernaar uit wat jij en ik ermee gaan doen. Zullen we een moment hebben van gebed? Laten we een moment hebben van stil gebed. Heere God, we willen bidden of u ons wil vergeven dat ons gebed zo vaak zo eenzijdig is. Dat we nauwelijks onze knieën buigen of we beginnen al tegen u te praten. Zonder te beseffen tegen wie we eigenlijk spreken. God, help ons om het ons meer bewust te maken dat u vlak bij ons bent. Dat u niet ver weg bent. Dat we ook niet hoeven te schreeuwen. Dat we zelfs stil kunnen worden. Stil voor u, omdat uw stilheid toekomt. Heer, wil ons helpen om met de stilte van onze gebeden ook u gelegenheid te geven om tegen ons te spreken. Want we hebben het toch gezegd en gelezen dat bidden betekent gemeenschap hebben met de Heer Jezus Christus en door u met de Vader. En Heere God, gemeenschap hebben is niet eenzijdig. En u roept ons op om te leren bidden. Heere, u kent onze zwakheden. En u weet hoe makkelijk onze gedachten verdwalen als we bidden. Wegdwalen naar allerlei andere dingen waarvoor we zelfs bidden. Heere God, help ons om meer gericht te zijn op u. Help ons ook om te geloven dat u bestaat en dat niet alleen, maar dat u zelfs een beloner bent van wie u ernstig zoeken. Heere God, help ons om te geloven in ons eigen gebed, omdat we het uitspreken naar een God die almachtig is. die gebiedt en het staat er. Die spreekt en het is er. Die zomaar een wonder kan doen. En we weten het, Heere, dat gebeurt niet altijd. Maar we bidden tot een God die het kan doen. En laat dat ons geloof zijn. En laat dat ons vertrouwen zijn. En geef Heer dat we dat geloof ook uiten. Dat we informeren bij mensen. Of ze ook merken. Dat we voor ze bidden. Dat we het misschien zelfs af en toe eens moeten vragen. Merk je dat ik voor je bid? O Heere God, legt u het zelf maar in ons hart. Heere, als we bedenken dat u innerlijk bewogen bent over onze buren, over onze vrienden, over onze collega's, dat u kunt huilen over hun leven, terwijl wij er tegenover zitten, terwijl wij ernaast wonen. O, wilt u geven, Heere, dat u met ons kunt spreken over die mens waar u zorg over hebt en die u lief hebt, waar u uw Zoon voor hebt gegeven, de Heere Jezus Christus. Heere, mogen we het vragen, net als de discipelen. Heere, leer ons bidden. In Jezus' naam. Amen.
Ik wil afsluiten met een gedeelte. Ik moest even denken aan broeder Aad. Die vertelde over Psalm 24, hè, over wie zal de berg van de Heere opklimmen. Toen moest ik ineens denken aan de opwekking die op Lewis is geweest. En er waren twee oude zusters die dag en nacht hebben gebeden, die op hun aangezicht drie nachten per week, laat me zeggen, op Gods belofte pleiten. En er is een heel mooi boekje verschenen van Duncan Campbell. Die leefde van 1898 tot 1972. En dat boekje hebben wij uitgegeven en ik wil daar zomaar een gedeelte uit lezen als afsluiting voor deze dag. Er staat daar, je zag daar op Lewis twee oudere zusters op hun aangezicht voor de turfkachel. Drie nachten per week die slechts op één belofte pleiten. En wel deze ene belofte, want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Jesaja 44. Deze belofte was, zoals ze zeiden, gedaan door een God die zijn verbond houdt en altijd zijn verbondsbelofte dient na te komen. En dus wachten zij en de maanden gingen voorbij en er gebeurde niets. Totdat op een zekere morgen een jonge man in het gezelschap dat gedeelte uit Psalm 24 voorlas. Dat wij ook gelezen hadden, wie zal klimmen op de berg des Heren en wie zal staan in de plaats van zijn heiligheid, die rein van handen en zuiver van hart is. Die zal de zegen ontvangen van de Heren. Terwijl hij al zijn biddende vrienden toekeek, zei hij, broeders en zusters, het is volgens mij allemaal maar sentimentele onzin om te bidden zoals we bidden. Om te wachten zoals we hier wachten, zolang wij zelf niet in de juiste verhouding tot God staan. En toen bad hij, zijn mijn handen rein en is mijn hart zuiver. Hij kwam niet verder. Op dat ogenblik kregen ze een besef van God en werden ze zich bewust van zijn aanwezigheid. Die hen uittilde uit de sfeer van het gewone in de sfeer van het buitengewone. Drie van hen vielen lang uit op de vloer. Ze beseften op dat moment dat ze niet langer op het terrein van het natuurlijke waren, maar op het niveau van het bovennatuurlijke. De opwekking was gekomen en de kracht die ontbrandde in die schuur zette de hele gemeenschap van Lewis in vuur en vlam. Deze enkele man en twee oudere vrouwen ontdekten deze diepe waarheid, dat een opwekking van Gods wegen altijd samen moet gaan met heiligheid en nieuwtestamentische afscheiding. Ja, afscheiding van zonde. Ja, dat was de waarheid die ze ontdekten. Opwekking kwam eraan en God werd geëerd en ze zagen mensen die op zo'n bovennatuurlijke wijze veranderd werden dat heiligheid elk onderdeel van hun wezen, lichaam, ziel en geest kenmerkte. Dat was de waarheid waardoor ze gegrepen werden en die waarheid beroerde heel Lewis en Harris. Er was een diep verlangen, een roep om vergeving. Laten wij eerlijk zijn voor Gods aangezicht, zegt Duncan Campbell, en de werkelijkheid onder ogen zien en daardoor gegrepen worden. Zie ik mijn eigen wanhopige nood? O, werden we maar gedoopt in eerlijkheid. Vind ik een mooie zin ook. O, werden we maar gedoopt in eerlijkheid. Gegrepen door oprechtheid, die ons met de mensen van Barvas doet uitroepen. Is mijn hart zuiver en zijn mijn handen rein.